Welkom bij een nieuwe podcast. Afvalverhalen om van bij te komen. Iedere twee weken lichtvoetige belevenissen uit een zwaar leven. Overvreten als een varken, meedogenloze mindfulness, boerende maagballonnen en leven in een maatschappij die uit zijn voegen barst. Afvalverhalen, daar moet je soms even van bij komen. Een podcast voor dikke mensen. Pretty in India. You are fat. Een meisje met zwarte lange vlechten en rode strikjes prikt met haar vinger in mijn bovenarm en grijnst vervolgens van oor tot oor. Ik zit op een muurtje bij de zoveelste hindoe-tempel, alwaar ik even uitrust en een slok jodiumwater neem. Ze komt naast me zitten en schuift naar me toe. Ze legt haar hoofd op mijn bovenarm en lijkt zich voor te nemen de komende minuten in deze knuffelstand te blijven zitten. Ondertussen knijpt ze zwijgend met haar handen zachtjes in mijn vel. Ik voel me een teddybeer, tactiel en dienstbaar. You are still pretty, verzucht ze. Are you rich? Are you married? You have such good skin, beautiful white. In onverstaanbare televisiespotjes op dikke oude televisies in showvolle hotellobby's had ik al ontdekt dat huidwhiteners razend populair waren onder de Indiërs. Daarmee kon de hindoe zijn of haar huid lichter maken. En hoe lichter je huid, hoe groter je schoonheid. Hoge kasten hadden vooral lichte huid en lage kasten bijna zwarte huid. Je huidskleur deed ertoe. Een maand hiervoor was ik vertrokken naar dit land. Met een goede vriend ben ik gaan backpacken direct een dag na het afronden van mijn studie. We hadden geen geld op zak, maar vonden wel dat we wereldwijs waren. Ik werd met name in die eerste twee maanden nagekeken en toegelachen. Obesitas bestond in het India van de jaren 90 vrijwel niet. Dik zijn was alleen weggelegd voor hogere kasten. Als zodanig werd ik dan ook behandeld, als een dikke, rijke en witte godin. Met name straatarme mensen lachten me vrolijk toe vanwege het grote respect. In de lokale Vishnu-tempel zag je immers niet zulke volle vrouwen dagelijks rondlopen. You have pencil? Vraagt na enige tijd het meisje in het blauwe schooluniform naast mij. Deze vraag wordt ettelijke keren aan ons gesteld door voorbijkomende kinderen. Onderwijs is belangrijk in de Indiase cultuur. Het hebben van een potlood gaf status. En ik vermoed dat ieder kind in India weliswaar recht had op gratis onderwijs, maar niet dat ieder kind in staat was om een potlood te kopen. Vlug geef ik haar een potlood uit het zakje met 20 om uit te delen en vertel haar dat ik niet getrouwd ben en ook niet zo rijk. Ze knikt, maar ik zie haar ongeloof. Omdat een zoveelste golf van misselijkheid zich meester maakt van mij, spring ik vlug van het muurtje en buig me voorover in wat woestijnstruikjes. Vanwege het hoge low-budget-gehalte van onze reis liepen we veel en namen geen riksja om iedere roepie uit te kunnen sparen. En aten we in mijn herinnering twee keer op een dag. En dat vaak in dubieuze tentjes in de hoerenbuurt van Delhi of bij een amoebegevoelige gastfamilie in Nepalese bergdorpjes. Na een tijdje ben je niet meer aan het reizen, maar blijf je wat langer op een plek en komt het land in je te zitten. Ik herinner me sterk dat ik wekenlang opmerkte bij mezelf dat ik nergens meer over nadacht en niet meer piekerde. Ik was volledig ontspannen. Geen zorgen meer over de toekomst, geen angsten uit het verleden, geen verwachtingen meer over mijzelf en van anderen. Dus ook geen eenzame eetbuien meer. Reisdoelen nastreven op dit continent had geen enkele zin. Een trein stond soms twee dagen stil, of een bus arriveerde nimmer. Op weg zijn en nooit een definitieve bestemming bereiken. Zorgen hebben beperkt zich enkel om de zoveel dagen over het vinden van een overnachtingsplaats. De angsten en zorgen namen af en de overmoed steeg. Kortom, voordat ik het wist, at en dronk ik mee met de gewone Indiër. En eet je dus met bergwater gewassen spinazie en lik je aan zelfgemaakte ijsjes. Alcoholische drank, waar ik als student zo gewend aan was geraakt, was op dit continent vrijwel niet verkrijgbaar. Geen bier- of wijnavondjes dus. Wel nog een keer terechtgekomen in een illegaal drankhol, vol met doordrinkers, niet per se iets om blij van te worden. Uiteraard bleef ik niet gevrijwaard en kreeg ik last van de Giardia-parasiet, de tyfusbacterie en de Ascariasis-worm. Ik schat dat ik in de laatste 2 maanden voortdurend min of meer ziek dan wel minder ziek was. En ook mijn reismaatje werd steeds zieker. Onze ene laatste overnachting vond dan ook plaats in het ziekenhuis van Madras en de laatste overnachting op een EHBO-post op de luchthaven van Madras. Mijn maatje was zo ziek geworden dat we de vlucht hebben gecanceld. Hij lag op het veldbedje van het Rode Kruis die nacht op het vliegveld. En ik lag naast hem op de grond, wakker liggend en hopend dat hij het zou overleven. We kwamen na 3,5 maand terug in Nederland. Het was kerstmis geworden en we kwamen hallucinerend en uitgedroogd aan op Schiphol in onze katoenen hemdjes. Ik zie nog de verschrikte blikken van onze ouders. We bleken enorm mager te zijn geworden, maar dit hadden we geloof ik niet zozeer door. Bij een gebrek aan dikke mensen in India hadden we nergens weegschalen gezien, behalve die dan voor geiten of balen rijst. En het katoenen koordje van je broek deed je gewoon strakker. Geen geld, geen alcohol, geen gedachten, maar eindeloos lopen, eindeloos daal en rijst en eindeloze buikloop. Maar eindelijk was ik wel ineens 4 kledingmaten kleiner. Wil je nou niks missen van deze podcast? Volg me dan.